gaan beginnen. Een nieuwe aflevering van De Linkse Revolte. En deze keer weer een aflevering van De Kletsende Klasse. Waarbij we gewoon met z'n viertjes gaan bijpraten. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. We hebben een take van de week weer deze week. Deze keer van Janneke.
Yes.
En we gaan met jullie praten, de luisteraars, over wat jullie allemaal hebben ingebracht. En het was weer heel veel, dus superleuk. Voordat we gaan beginnen, je kan dus ook over deze aflevering meepraten. Je kan via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte berichten achterlaten. Berichten inspreken ook, dat is heel makkelijk. Er zit een play-knopje en dan kan je al je emoties over wat we hier zeggen in de app gooien. Dus doe dat vooral. We hebben sinds kort ook een Instagram. Ja hoor, we zijn steeds hipper aan het worden. En er komt ook een YouTube-kanaal aan. We hebben namelijk sinds kort ook een camera. En daar kunnen we gewoon, daar kan je ons zien. Ja, heel leuk, want we zitten in het nieuwe kantoor hier ook weer. We hebben eerst posters aan de muur. Over Shell en de Dag van de Arbeid. Dus wordt hier steeds linkser.
Hang Youth. Ja.
Ja, een mooie tekst van Hang Youth. Die hebben we ooit bij een tegenlicht. Gaan we het nu helemaal niet over hebben. Podcast. Ja, we beginnen gewoon lekker met de take van de week, jongens. Janneke, jij had een take van de week voorbereid.
Ja, klopt.
Een Duitse.
Ja, een Duitse. Dat komt zo. Ik was afgelopen weekend een weekendje in Aken. Net over de grens bij Zuid-Limburg. Nou, hele leuke stad. Maar ik liep daar op een van de pleintjes. En er was een eventje gaande van de AfD. De Alternatieven voor Duitsland. De extreemrechtse partij in Duitsland. Waarschijnlijk bij velen van jullie wel bekend. Die hadden daar een soort van standje. Een toespraak via een microfoon. En er waren iets van 6 politiebusjes. En aan de andere kant stonden de Oma's gegen rechts. Dat vond ik wel heel mooi. Dat waren echt oudere vrouwen, zeg maar van pakweg boven de 50, 55, die daar tegen de AfD stonden te demonstreren.
Met bivakmutsen op?
Nee, met een hesje aan. En ze waren liedjes aan het zingen. En die lieten daar een tegengeluid horen. Maar ze waren ook flyers aan het uitdelen. En daar wilde ik het eigenlijk bij deze take van de week over hebben. Want ik vond het wel heel interessant dat die een soort van antwoord te geven op extreem rechts, of een verhaal proberen neer te zetten tegenover extreem rechts, op een manier die ik in Nederland nog niet zo heb gezien.
Want ze liggen hier op tafel.
Ze liggen hier op tafel. Ik heb ze meegenomen. Ik raakte even in gesprek en ik zei, geef ze
in
me allemaal.
In het Duits of in het Engels? Hoe praat je dan?
In het was in het Duits, maar het is ook grensstreek, dus mensen kunnen ook nog wel een beetje Nederlands.
Oh ja.
Dus
nou,
dat
knap.
Ging wel
Gewoon een beetje plat Nederlands praten. We verstaan Duits dat vaak nog wel.
Ja, precies. Nou, nu is mijn Limburgs ook weer niet heel goed. Maar net ging allemaal heel aardig. En ik zal misschien even vertellen hoe die flyers er ongeveer uitzien en wat erop staat. Het is van het initiatief dat heet AfDNee, hashtag AfDNee en AfDNee.de. Met als belangrijkste slogan, nu moet ik toch mijn Duits weer gaan doen. Sorry meneer Meijer van Duits op de middelbare school. Es geht nicht gegen die da oben, es geht gegen sie. Dus het gaat niet, ze zijn niet tegen die daarboven, tegen de elite, maar ze zijn tegen jou. Okay. Het gaat dus over de AfD en dan zie je op elke flyer een persoon afgebeeld met een foto en daar dan een slogan boven die een soort van tegenstelling neerzet. Bijvoorbeeld, ik heb hier, ik wil me niet een dure warmtepomp laten opleggen, maar ondertussen kan ik mijn huisverzekering ook niet meer betalen. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen, de flyer probeert te zeggen, oké, de AfD die ageert dan tegen klimaatmaatregelen, dus die willen niet dat jij zo'n dure warmtepomp hoeft te kopen. Maar de AfD gaat het ook niet voor je oplossen, want ondertussen wordt je huisverzekering door klimaatverandering wel steeds duurder. Nou, ze hebben ze echt een hele set van die flyers en posters. Misschien kunnen we er zo nog eentje uitpikken. Maar ik vond het wel heel interessant om te zien hoe ze, ja, eigenlijk echt mensen proberen aan te spreken op, nou ja, je ziet misschien iets in de AfD waarvan je denkt dat je het ermee eens bent. Maar, en dat staat dan ook op de achterkant van de flyer, staan zeg maar de feiten. Even het quoteje van, wat vindt de AfD nu echt? Wat staat er in een verkiezingsprogramma? Wat staat er in een beginselenprogramma? En waarom is dat eigenlijk helemaal niet goed voor jou ook als kiezer? Dus dat als aftrap.
Nou, mooi. Ik moet wel Ik moet wel zeggen dat ik niets begrijp van die fraaiers. Ik spreek geen woord Duits, al kom ik uit België en we hebben 3 officiële randstalen.
Schande.
Nederlands, wij spreken Nederlands, wij spreken geen Vlaams. Eerste officiële randstaal is Nederlands, de tweede is Frans, dat beheers ik nog iets of wat, en Duits helemaal geen woord. Wat ik wel vind is, ik vind het heel mooi die tegenstelling, en ook gebaseerd op feiten dan aan die achterkant, ik vraag me wel af, wie overtuig je hiermee? En zou dat kunnen?
Ja, dat vond ik ook een interessante vraag. Ik denk dat het wel, ze proberen wel een manier te vinden met deze campagne om mensen aan te spreken op, nou ja, ze zeggen niet de AfD, dat is slecht en ze ondermijnen de rechtsstaat en extreem rechts is fout, maar ze proberen heel erg op basis van feiten te laten zien, de AfD is er niet voor jou. Ja.
En ik had gelezen op de website, er zijn de AfD-stemmers, zeggen ze, dat zijn 3 verschillende soorten stemmers, namelijk de rechtsextremisten. Daarnaast de tegenstemmers, die gewoon tegen zijn.
Die willen gewoon een middelvinger opsteken.
Ja, tegen het systeem, tegen de overheid. Ze voelen zich in de steek gelaten. En de derde groep, zeggen ze, dat zijn de zwevende kiezers. Die hadden ook ergens anders terecht kunnen komen. En ze zijn dan heel expliciet. Ze zeggen, die rechtsextremisten willen we niet hiermee bereiken met deze campagne. Maar we richten ons echt op die zwevers. En degene die, die dus een proteststem hebben uitgebracht. Ja.
Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt, want dan breng je me bij een puntje van irritatie. Maar ik merk natuurlijk, hè, wij zijn links en wij zijn de kampioenen van intersectioneel denken. Moeten we ook gewoon keihard doen, vind ik, hè, dat kruispunt denken.
Ja, wat is het?
Dat kan jij beter uitleggen dan ik zelf, denk ik, Hans. Maar ik ga een poging ondernemen en corrigeren mij. Nee, maar dat je niet kijkt naar alleen maar vrouwen, maar je bent en vrouwen met bijvoorbeeld de migratieachtergrond en alleenstaande. Dus iedereen heeft veel identiteiten en dat komt samen. En op elke identiteit kan een achterstand ontstaan of kan er een achterstand zijn. Maar wat ik merk vaak in de PVV-analyse, ja, racisten, punt. En dan denk ik, ja, maar dat kan volgens mij zo niet zijn. Wat je wel moet erkennen, denk ik, ik noem dat altijd granieten bestand, dat je, als je naar de VVD kijkt, die zullen altijd 8-9 zetels halen, omdat sommige mensen het gewoon te goed hebben. En het zal nooit in hun belang zijn om niet op de VVD te stemmen.
Het is gewoon een basis aan rijke egoïsten.
Dus zo zou jij het mogen samenvatten van mij. En ik denk, en dat is ook gewoon een feit, denk ik, dat de PVV net zo goed in granieten bestand heeft van wel die racisten. En dat dat misschien inderdaad 8 tot 10 zetels zijn. En dat... Dit dan, en dat leer ik nu dankzij Noortje, zo'n foldertjes of zo, dat feit ontkennen met mooie gezichten erbij, dat echt wel voor die andere groepen. Maar de eerste stap is wel dat je dan erkent dat bepaalde mensen bepaalde andere ideeën hebben dan puur racistische ideeën. Ook binnen zo'n partij en ook binnen de electoraat, denk ik.
Ja. Nou, en dat vind ik ook wel juist het sterke aan deze campagne. Ik heb hier de flyer voor me liggen, daar staat ook een oudere man op afgebeeld en er staat dan... ik wil niet dat buitenlanders mijn werk wegnemen of overnemen. Maar ondertussen gaat wel mijn bedrijf dicht, omdat er een personeelstekort is. Dus ze appelleren zeg maar aan dat sentiment van... er zijn mensen in Duitsland die moeite hebben met migratie. Maar biedt de AfD daar nou een oplossing voor?
Ja, kijk, dat is wat ik dan de spagaten van rechts noem. En ik was dit weekend een mooie essay van Ilona Pfeiffer, denk ik. In de Morgen, Vlaamse krant, tegenhanger van de Volkskrant, zeg maar. En hij zei daar van, de paradox, dat extreemrechtse is van, ze beloven die migratie op te lossen, maar ze willen het helemaal niet oplossen, want als dat opgelost is, hebben ze geen vijand meer. Ja. En zijn ze electoraat kwijt. Dus eigenlijk het oplossen van het probleem dat ze constant benoemen is electorale suïcide. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vind ik hier dan met het voorbeeld dat Janneke net noemt wel echt zo'n duidelijk spagat van rechts. En zo zijn er volgens mij heel veel.
Dat vind ik ook wel zoeken. Van, wat zij heel tof doen op die flyers hier is dat ze verwijzen naar als het ware het beginselprogramma van de AfD of het verkiezingsprogramma van de AfD. Ik zit aan te denken, hoe zouden we dat in Nederland kunnen doen? Dan heb je de PVV. Nou, die hebben geen beginselprogramma volgens mij. Een verkiezingsprogramma is een A4'tje. En daar staan gewoon allemaal hele vaak sociaal-economische linkse dingen in. Het probleem is alleen bij de PVV dat ze nooit uiteindelijk echt zo ver zullen gaan dat die echte hervormingen echt worden doorgevoerd. Maar ze zeggen het wel. Dus dat vind ik wel lastig, hoe je mensen dan moet overtuigen van... ze zeggen wel dat ze het eigen risico willen afschaffen, maar ze gaan het nooit doen of zo.
Ja, en ze stemden tegen in de Tweede Kamer. Of bijvoorbeeld het nieuws nog van gisteren. Nu we het vandaag opnemen, het nieuws was gisteren. Dat er nu uitstel is in de Eerste Kamer om de gaswinning in Groningen daar definitief te stoppen en de putten dicht te gooien.
Ja, maar dat kan toch niet.
De PVV stemde tegen.
Dat is echt waanzinnig.
Of die stemde voor het uitstel.
Ja. Ja. Ja, en de PVV is ook wel legendarisch in het aanpakken van mensen in de bijstand bijvoorbeeld. Die zijn er altijd echt keihard op geweest. Echt keihard aanpakken. Pas sinds er echt schandalen zijn, krabben ze er daar ook een beetje op terug. En dan gaan ze roepen, hoe heeft het nog kunnen gebeuren?
Ja. Mevrouw mag niet wachten.
Ja. Maar dit gaat wel heel erg uit van het beeld. En dat daar is ook deze hele campagne op gestoeld. Dat je als kiezer altijd stemt voor je eigen belangen. En dat zeggen ze ook in deze campagne. Pas op, hè, want je hebt op een partij gestemd die toch helemaal niet voor jouw belangen opkomt. Maar ik weet helemaal niet of die assumptie wel klopt. Volgens mij stemmen mensen niet per se op waar ze zelf altijd beter van denken te worden.
Eens.
Dus dat vind ik een beetje ingewikkeld aan deze campagne. Dat het daar helemaal op rust. Ik denk namelijk dat heel veel mensen gewoon uit emotie stemmen. Nou ja, daarom ook die doelgroep hè, van mensen die zich in de steek gelaten voelen, die boos zijn. Die stemmen daarom en niet per se op bepaalde belangen die hun zelf aangaat. Maar gewoon, ze zijn boos en terecht. Word je ook gewoon genaaid als je in een kwetsbare positie verkeert. En dan gaan ze dit proberen te keren, zeg maar, te debunken in deze campagne met feiten. Terwijl ik denk, dat is volgens mij ook niet de oplossing. Ik merk het ook bij mezelf heel erg, die neiging om dan heel erg zo, de feiten dan te laten zien, het klopt niet en zo zit het echt. Maar ik denk ook heel eerlijk gezegd dat dat niet heel erg goed aankomt. Omdat dat voorbij gaat aan die emotie die wel gewoon oprecht gevoeld wordt. Ja, en wat maakt het dan uit dat het niet helemaal klopt met de feiten? Ik voel dat toch gewoon.
Ja, en daar zeg je iets moois. Je zegt van maar ze worden genaaid en dat gevoel hebben ze en dat is terecht. En dan denk ik, wat je wel kan doen, is vooral duidelijk maken door wie je genaaid wordt.
Precies.
En dat is bij lange niet de migrant. Dat is gewoon, dat valt te debunken tot en met. Maar je moet niet gaan debunken dat het een migrant is. Je moet gaan zeggen wie je dan wel naait. En ik denk dat dat veel, veel krachtiger statement zou kunnen zijn.
Maar dat doen ze nog wel een beetje, toch, op die flyers? Ze naaien waar je bij staat. Dat is wel de boodschap van deze flyers.
Ja, maar dan gaan ze heel erg, als je naar de website gaat, dan gaan ze laten zien, op basis van bronnenonderzoek, hoe het nou eigenlijk echt zit. Maar dat doet dus heel erg weer een appel op je ratio. Alsof je dan helemaal inderdaad als kiezer geïnteresseerd bent in de koude feiten. En of dat dan goed of niet goed is voor jou als persoon. Terwijl ik dus denk dat kiezers door andere dingen gedreven worden. Heel veel kiezers, hè? Niet allemaal, maar grote groepen wel.
Volgens mij zijn ze ook een beetje zoekende geweest in deze campagne. Want er is hier nog een flyer, die had jij net vast hands van. Ik wil gewoon iemand die met zijn hand op tafel slaat, maar ondertussen betalen de rijken nog wel steeds minder belasting dan ik. Daar proberen ze wel die emotie neer te zetten. Wat ook nog even goed is om te zeggen is, op elke flyer staat ook een fictieve naam en dan een soort van in de toekomst geschreven. Dus het zet een soort van wereld neer van, stel de AfD komt aan de macht, hoe ziet de wereld er dan in 2025, 2026 uit? Dus zo moet je die teksten steeds zien. Ja, ze proberen wel iets met die emotie.
En ik denk, als ik dat dan nu wat analyseer, ook naar aanleiding van ons gesprek, je hebt eigenlijk het pro-bunken, en dat is die sterke tegenstelling, en dan zo ziet de wereld er dan binnen 3 jaar uit, en je hebt het debunken, en dat zijn dan die feiten. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is om dat pro-bunken dat echt heel hard op de voorgrond te trekken. Maar ik vind het wel van een beweging die toch rationele politiek wil voeren, doordachte politiek wil voeren, dat je dat debunken ook gewoon echt keihard nodig hebt. Je moet wel weten op basis van wat je beleid maakt en op basis van wat je iemand wegzet. Ik denk niet dat je alleen maar in dat pro-bunken kan meegaan. Dan maak je jezelf te hard lijkend op je vijand, om het zo even te zeggen. En dat lijkt me gewoon nooit een goed idee.
Ja, wat ik wel, daar sloeg wel op aan, wat jij zei, Noortje, van wat deze flyers dus niet echt vooral doen, is dat ze mensen aanspreken op hun individuele belang. En het is natuurlijk wel, als je nadenkt, hoe maken we linkse politiek groot en gaan we echt die beweging uitbouwen? Ik denk dat dat alleen mogelijk is inderdaad als je mensen uit hun eigen belang krijgt. En dus zich aan gaat spreken op een soort betere ik of zo. Of kijk eens naar de samenleving. Wat voor samenleving wil je nou zien? En dat straalt hier wel.
Solidariteit.
Precies. Ja. Solidariteit. En dus dat mensen gaan nadenken, ik kan hier ook zelfs al wil ik voor mijn eigen belang stemmen. uiteindelijk is het toch wel fijner als er een samenleving is waar iedereen zich fijn voelt. En die emotie komt hier inderdaad wel minder in voor. Ja. Of nee, wacht, behalve bij die moeder met dat kind met een beperking. Die heeft, daar hadden we er ook eentje van, toch?
Ja, die ligt hier niet op tafel.
Ik vond hem ook een beetje moeilijk te vertalen. Hij ligt hier wel.
Zijn allemaal moeilijk.
Even met een hele kort door de bocht vertaling staat er. Ik vind de hele discussie over gender en hij zei hen lastig. Maar ondertussen kan mijn dochter met een beperking niet meer naar de normale basisschool. En op de achtergrond verwijzen ze dan, of op de achterkant verwijzen ze naar een plan dat de AFD kennelijk wil dat er iets in het onderwijs verandert. Waardoor kinderen met een beperking niet meer naar een normale basisschool zouden kunnen.
Ja.
Ja, het is ook wel weer individueel.
Toch niet, hè? Want uiteindelijk. Ik ben helemaal eens met Noortje, het moet echt over solidariteit gaan. En dat staat hier eigenlijk ook. Hè, van je kan wel constant die ander bekijken of je kan je afzetten tegen iets, maar uiteindelijk, ergens word je zelf ook genaaid. En als één groep genaaid wordt, dan is de volgende groep ook aan beurt en dan is de volgende groep ook aan beurt. Want dan ga je eigenlijk naar een soort van idee van een homogene samenstelling van je bevolking. En al wie dan anders is of afwijkt, die moet dan weggezet worden. Dus ik denk dat solidariteit net het wapen is en dat je dat wel wat minder impliciet hier op deze affiches, maar dat je dat wel heel erg kan uitdrukken van oké, maar wat betekent nou voor deze vrouw, voor deze man, wat betekent solidariteit nou voor hen? En dat je dat gewoon heel goed moet uitdrukken. En welke acties je daaraan verbindt.
Ja. Wat ik trouwens ook wel heel goed vind van deze campagne, is dat er überhaupt een campagne is.
Ja, ik wil precies hetzelfde.
Dat is ook altijd goed begin.
Heerlijk. Even iets reviewen wat er in Nederland eigenlijk nog niet eens zo bestaat.
Ja, precies. Nee, daarom, is er eigenlijk initiatief? Ja, nou, ik vind dit is niet goed en dit is niet goed.
Ja, precies. Nou,
en dat was eigenlijk ook mijn eerste gedachte erbij. Ik denk dat je in Nederland de afgelopen maanden sinds de verkiezingsuitslag ziet dat het de discussie rond de PVV heel erg gaat over de rechtsstaat, rechtsstatelijkheid, racisme. En dat is allemaal terecht. En in Duitsland hebben ze eigenlijk nog 10 keer meer reden om die discussie ook zo te voeren rond de AFD. Want ik weet niet of jullie dat nog hebben meegekregen, maar ongeveer een jaar geleden was er een poging tot een staatsgreep. Ja. Waar linkjes waren met AFD-politici.
Die Rijksburger.
En ook die deportaties, toch? Dat plan voor massadeportaties, waren dat ook niet de AFD?
Dat was eind vorig jaar ook. Ja. Daar waren ook AFD-links. Dus daar kunnen de zorgen echt nog 10 keer groter zijn. Maar toch kiest zo'n, er zit hier een organisatie achter. Toch kiezen ze dan voor deze vorm. Door het toch heel persoonlijk te maken.
Ja.
Echt gericht op de kiezer. Dus dat vond ik wel interessant.
En inderdaad niet zo abstract, want rechtsstaat, weet je, het is allemaal waar, maar het is heel moeilijk om twee dingen. Het is heel abstract. Ik bedoel, wat betekent het dan precies, hè, voor mensen? Ik denk dat je dat altijd moet vertalen. En het is ook altijd heel erg reagerend, in de verdediging schietend. En ik denk ook, ik denk wel dat we dat moeten doen, omdat we dat verplicht zijn, omdat het gewoon heel eng is wat er allemaal gebeurt. Hè, ik bedoel, NGO's die worden verdacht gemaakt. De publieke omroep die staat op de helling. Dus volgens mij moeten we ons hier ook heel hard tegen verzetten. Alleen op een andere manier dan in zo'n vaag abstract begrip als de democratische rechtsstaat. Ja. En wat ik mooi vind bij deze campagne is inderdaad wel dat ze ingewikkelde thematiek wel proberen begrijpelijk te maken.
Mag ik daar iets over zeggen? Mocht je, want 8-9 jaar geleden hadden we in Brussel de aanslagen op de luchthaven in Zaventem. En dan zie je constant die reflex van leiders van onze democratische waarden worden aangetast, we moeten onze rechtsstaat beschermen en noem maar op. Maar heel dat land is in shock. En 30-40% van dat land snapt echt niet wat die leider, wat die premier op dat moment zegt. Ja. Als ik met mijn buurvrouw praat, zij snapt echt niet wat er gezegd werd. En dan komt Philippe de Winter op televisie, het zijn weer al Marokkanen. Dat snapt ze volledig. En voor haar is dat, het is niet dat ze de premier niet wil geloven, het is dat ze hem niet begrijpt. Maak jezelf onbegrijpelijk en dan maak je jezelf ook ongeloofwaardig. Zo simpel is dat gewoon.
Ja. Democratische rechtsstaat. Ik vind zelf ook altijd zo'n begrip dat je denkt, de rechtsstaat. Het raakt mij niet emotioneel dat ik denk, nu weet ik waar het over gaat. Ja? Super abstract. Ja. Maar we waarderen de poging sowieso.
Ja.
En hopelijk komt er ook zo'n initiatief in Nederland van de grond. Wat een heel leuk bruggetje is naar de luisteraarsvragen. Want jullie hebben weer heel veel ingebracht. En we hadden één mail gekregen van Annelies. En die mailde: ik luisterde geboeid naar wat Tim zei. in de nul aflevering over bullshit benoemen. Tegelijkertijd kunnen we misschien wat aanvangen met wat ze in de Verenigde Staten deep canvassing noemen. En dat is een methode waarbij je in gesprek gaat met mensen over maatschappelijke problemen. Dat raakt eigenlijk wel heel erg aan die flyers namelijk. Dat is een beweging, deep canvassing. En ze gaan dus bij mensen aan de deuren langs. Niet partijpolitiek, maar gewoon om te praten over problemen. En dan gaan ze proberen om hoe mensen over problemen nadenken te veranderen. Lijkt mij een heel leuk idee om... dit lijkt me een heel leuk idee. We hebben iemand van deep canvassing uitgenodigd voor de volgende... aflevering.
Dat is een mooi punt, maar als we dan zelf voor het deep canvassen, als ik het goed begrijp, ik weet niet of ik het goed begrijp, dan zouden we ook gewoon een paar mensen moeten uitnodigen die geen boek geschreven hebben, geen politieke verdiensten of andere soortige verdiensten en gewoon over hun problemen praten of over maatschappelijke problemen. Dat is dat wat deep canvassing is.
Ja, precies dat. Ja,
dat is wel ook een leuk idee voor onze eigen...
Dan zijn het opnemen, bedoel je?
Ja, ja, tuurlijk. Oh, ja. En dan zijn wij de kwetsende klasse tegenover mensen met problemen. Wordt interessant.
Ja, ja, leuk. Maar goed, er komt idee. Dus volgende week iemand langs van Deep Canvassing Nederland. De Nederlandse afdeling die dus echt langs de deuren gaan en dit actief doen. Dus het lijkt me heel leuk om die voorbeelden van die flyers ook aan haar voor te leggen. Ja. Mochten jullie als luisteraar vragen hebben voor de mensen van Deep Canvassing, hoe zij dat dan precies doen. Je kan de vraag inspreken en dan gaan we die volgende week ook gebruiken in het gesprek. Dus dat is alvast een shout-out voor volgende week. We hadden nog meer vragen.
Actieve luisteraars.
Ja, we hebben zeker actieve luisteraars. Onder andere van nieuwe vrienden van de show. Want we mogen weer 4 nieuwe vrienden verwelkomen. Bas, Lisette, Nicky en Hugo.
Zijn
vrienden.
Hoi, hoi, welkom.
Super nice. Lisette had gelijk een voorstel van een podcast of een aflevering die zij heel graag zou willen horen. Namelijk een aflevering over de desastreuze invloed van de social media politiek
ja,
gezien.
Ja, heel graag. Maar wie moeten we dan hebben? Met wie gaan we deze opnemen? Wie weet hier veel van?
En wat willen we precies bespreken?
Nou, ik ben wel onder de indruk geweest vroeger van het werk van Ico Mali. Ik denk dat hij professor is in Tilburg. En hij was de eerste die rechtse memes ging onderzoeken. Pepe de Frog en dergelijke. Hè? Dat is dan wat de Proud Boys met de Trump-campagne heel erg hebben gebruikt. En hij is de eerste waarvan ik het van weet dat hij echt dat rechtse social media gedrag, die memes en die praatjes met dan verwijzingen die nergens over gaan, maar heel veel zeggen, dat hij was de eerste die daar onderzoek naar deed.
Universiteit Tilburg, zei
het. Ik denk dat hij nog steeds bij Universiteit Tilburg
zit. Volgens mij staat er nu net een interview met hem in de nieuwe editie van ons tijdschrift De Helling. Dit is echt, ook echt, dit klinkt echt super geplot zo van, oh, mooi, toevallig. Dat is thuis de Helling, maar dit is echt oprecht.
Neem mijn abonnement.
Dat is echt vorige week uit. Ja,
dus, reclame.
Dit was echt toeval, luisteraars. Ja.
Nee, ik vind het ook echt een heel goed onderwerp. Ik ben zelf een fervent TikToker. En dat is nog redelijk uniek als je 33 jaar bent. Want dan zitten niet heel veel mensen op TikTok kennelijk op die leeftijd. Maar wat daar allemaal voorbij komt, ook een hele goede voorbeelden van jongeren die TikTokken over politiek, maar ook echt de mindere voorbeelden en hoe je gewoon ziet waar het fout gaat. Ik denk dat daar heel weinig zicht op is.
Maar je hebt zo'n jonge kerel toch in Nederland?
Ja, je hebt er meerdere, maar ja.
Wie dan? Hoe heet ze? Ja, sorry, ik ben echt een enorme boomer. Ik weet het allemaal niet.
Ik dacht dat de TikTok alleen dansjes was en zo.
Nou, ik ben er ook niet in thuis. Maar je hebt toch zo'n jonge kerel, ik denk Cutbeans of zo kan dat? Of zeg ik nou iets heel geks?
Ja, nee. Dat.
En hij maakt toch altijd van die korte filmpjes. En dan ligt hij echt heel kort, debunkt hij echt een uitspraak van een politicus. Doet hij op een heel laagdrempelig manier. En doet hij gewoon in 4, 5 zinnen met 2, 3 plaatjes erbij. Dan weet je onmiddellijk, ze wilden ons weer naaien.
Ja. Zou wel leuk zijn om zo iemand te vragen.
Ja, want wat mij zeg maar triggert, nu vind ik heel veel social media, het zijn hele fijne plekken voor, nou ja, guur rechts. En voor links, ja, het is gewoon een soort van schoolplein. Dan word je vooral heel erg gepest en door slijk gehaald. Boe. Maar ik denk dan iedere keer, wat zou het alternatief zijn? Moet je nou als links dan daarin meegaan om dat schoolplein weer terug te claimen? Of moet je een eigen schoolplein gaan maken, gaan ontwikkelen? Nou ja, daar zou ik het wel over willen hebben.
Ik zit dus op Blue Sky. Dat is echt, ik vind het echt een oase. Het zit gewoon super inhoudelijk, maar het voelt ook wel echt als de bubbel. Ja, er zitten dus heel veel denkers en journalisten en zo op. En dus elk gesprek is best redelijk.
De kletsende klasse zit
daar. De kletsende klasse, ja. Maar het is wel lekker.
En dan lekker drie tweets per dag of zo.
Ja,
of,
ja, je tijdlijn blijft heel overzichtelijk. Ja, ja, het is een soort,
Ja.
Maar nee, superleuk. Dus we gaan het over social media hebben, Lisette. Zeker. Komen bij de volgende vraag. Nikki, ook een van onze nieuwe vrienden. Die zat ook wel na te denken over een vraag over namelijk de kritiek op Rutger Bregman. En ik had het hier net al met jullie over. En die volgens mij hebben we alles wel meegekregen, de kritiek op Rutger Bregman.
Misschien even voor de luisteraars, dat Rutger Bregman die heeft een nieuw boek.
Ja.
Dat heet Morele ambitie.
Ja, en zij schrijft dus van, ik vind zijn boeken soms wat zoetsappig. Maar hij krijgt wel heel veel mensen aan het denken. Maar het valt me op dat hij vooral van links echt ontzettend veel kritiek krijgt. En dat echt mensen op hem in aan het bashen zijn. En ze krijgt een beetje het gevoel, en ze vraagt of wij dat delen, dat mensen op links wel veel kritischer op elkaar zijn dan mensen in het midden en op rechts over elkaar zijn.
Ja,
ik ben
dat
heel
denk
benieuwd
ik,
of jullie dat gevoel
ik denk kennen. Die laatste vraag zeker wel, ja. Ik bedoel, nee, Frans Timmermans verwees ooit eens naar de zelfkastijding, hè, dat we die neiging wel hebben. Dus ik denk dat dat zeker is. En ja, iemand als Wilders die kan liegen als het pest, niemand zal hem erop aanvallen.
Ja, en ook gewoon de gevleugelde uitspraak. Linkse mensen zijn goed voor de wereld, maar slecht voor hun omgeving.
Ja, ja, goed ja, voor de mensen en slecht voor de mensen.
Voor
dat
de
was
mensen,
Job Cohen, dacht ik toch?
Ja,
ja maar dat is echt zo'n frame dat links op zichzelf heeft geplakt, waar ik zo'n hekel aan heb.
Ja.
Zijn jullie het daar wel mee eens?
Nou, ik herken hem ook niet helemaal.
Zo kwaad altijd van.
Maar we zijn ook gewoon veel zelfkritischer, denk ik. Maar het is, ik weet niet of het meeste commentaar op Rutger Bregman dan van links kwam. Dat weet ik niet. Dat overzicht heb ik niet. Maar ik vind het wel gek, want kijk, Rutger zegt de top, zeg maar, de zaadas-elite, noem maar op. Dat zijn supertalenten en die zouden hun morele ambitie moeten omvormen dat ze hun talenten inzetten voor het goede in deze wereld. Nou, ik ben links. Ik kijk er dan naar, ik hoor dat en dan denk ik, ja oké, maar er zit nog een vraag onder. Want Rutger zegt in zijn boek ook, vuilnismannen, de zorg, leerkrachten, dat zijn moreel ambitieuze mensen. De vraag voor links moet zijn, hoe komt het dat zo weinig mensen nog voor die moreel ambitieuze beroepen? En dan heb je het over werkdruk, dan heb je het over arbeidsvoorwaarden. En de paradox daarin, ja zeer zeker, en de paradox daarin is dat je ziet dat er heel veel duizenden vacatures openstaan, maar dat je wel ziet dat mensen dus als ZZP'er aan de slag gaan in de zorg, als ZZP'er aan de slag gaan in het onderwijs. Dus blijkbaar willen mensen die publieke taken nog wel uitvoeren, die moreel ambitieus zijn, maar niet onder de voorwaarden van die publieke diensten. Dat zou voor links, en als het over moreel ambitie gaat, zou links een moreel ambitie moeten hebben om daar echt iets aan te doen en daar keihard op in te grijpen.
Ja. Ja. Wat ik ook wel, Die kritieklijn deel ik op zich wel. Er is veel kritiek op het denken en werk en hoe nu Rutger Bregman bezig is. Omdat hij heel erg de nadruk legt op een soort elite die individueel in hun eentje de wereld moet gaan veranderen of zo. Ja. En het gaat veel minder over hoe ga je nou collectief zorgen dat de samenleving
Precies.
beter wordt of zo. Dus dat effectief altruïsme van ja. Probeer zo op ook al word je belegger en dan word je heel rijk en dan ga je dat geld zo effectief mogelijk inzetten om de wereld beter te maken. En via die manier heb je veel meer impact dan als je in je eentje nu besluit, ik stop met mijn baan als belegger, ik word leraar.
Ja, kijk, dat zou kunnen kloppen, maar het is toch gek dat we dan de discussie hebben over hoe Rutger de wereld verbeteren ziet en niet wat hij dan voor ogen heeft van wat moet er verbeteren. En daar zijn dan ook iets volgens mij heel goed in. Ja. Maar het is natuurlijk altijd heel gemakkelijk om te schieten op de boodschapper. En het is wel moeilijker om de boodschap vaak echt goed op papier te laten indringen.
Want volgens mij
en
is dat is wat er gebeurt. Volgens mij vinden heel veel mensen hem gewoon een beetje een irritante bedweter. Toch? Volgens mij is het ook gewoon heel persoonlijk waarom die meteen wordt gekielhaald.
Heel veel persoonlijke frustratie.
Ja, dat gevoel heb ik heel erg. Ja, ja.
Ja. Ja, en ik vind wel, hè, want ik zit op X, ik zit nu op Blue Sky, en ik vond wel dat hij wordt dan een paar keer echt serieus aangepakt. En iedere keer ging hij heel inhoudelijk, heel rustig daarop reageren. Van die bunken gesproken, echt. En dat is een van de weinige, denk ik, van dat kaliber van denkers, die daar echt de tijd nog neemt, die niet begint over hey, domme wil en zo, maar die gewoon echt duidelijk zegt van ja, ho, kijk naar mijn vorige boek, ho, dit heb ik zo gedaan. Dus ik vind wel dat hij dat heel erg dapper en sterk doet.
Ja.
Ja, ik moet er nu aan denken als ik even terugpak op maken we elkaar op links sneller af dan op rechts, om het even zo samen te vatten. moest ik denken laatst aan zo'n artikel in, het was in NRC of de Volkskrant over Eva Vlaardingenbroek.
Ja, ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Van Forum.
Ja, zij was actief bij FVD en bij Ongehoord Nederland en zit nu meer in de VS en is daar geloof ik meer actief binnen de rechts...
Influencer, rechts, toch?
Ja, zeg maar radicaal rechts influencer.
Ja, Raisa Brommen staat normaal duizend.
Ja, maar daar was zo'n passage over dat zij dus heel erg wordt aangevallen op het feit dat er vrij veel bekend is over haar liefdesleven, zal ik maar zeggen. En dat ze dan heel veel kritiek krijgt uit extreemrechtse hoek van ja, maar jij moet als vrouw nu al lang getrouwd zijn en kinderen hebben en gewoon trad wife achter het aanrecht staan. Wat ben je allemaal aan het doen, meid? En toen dacht ik, op rechts is er kennelijk ook wel echt een levendig debat gaande. Dus dat vond ik op meerdere lagen heel fascinerend om dat te lezen. Maar dat is... Dus op rechts halen ze elkaar ook om.
Ja, en dat zie je toch ook aan de versplintering in de Kamer. Dat zijn allemaal rechtse fracties die elkaar de tent hebben uitgevochten, toch? Hey, ik heb er niet 100% beeld op, maar 21, noem maar op. Het is allemaal ooit PVV of FVD of weet ik wat geweest. Als ik nu kijk het gevecht dat je soms ziet tussen Thierry Baudet en Henk Otte. Otte was aan de vorige voorzitter, neem ik aan.
Ja, senator was hij.
Hij is ook senator geweest van VVD. Baudet is gaan radicaliseren. Otten heeft vaarwel gezegd. En ja, die vliegen elkaar nog steeds in de haren. Dus ik denk dat er op rechts ook een gevecht is. Maar dat is meer een gevecht over de macht, heb ik de indruk. En op links is dat toch vaker een gevecht op ons eigen denken of zo. En ja, dat hoort ook bij een debatpartij te zijn. Dus ergens moeten we dat volgens mij ook gewoon toejuichen.
Ja, dan kan je een beetje heel laten ruimte laten, toch? Voor andere geluiden, ja.
Ja, en de inhoudelijke discussie verder wel vieren. Want ik vind juist het gesprek over dat hele werk van Rutger Bregman, hij opent daar wel echt een enorm debat mee. Ja. Met over, heeft moraliteit nog wel een plek in onze samenleving? En dat is niet vies om elkaar aan te spreken op moraliteit. En volgens mij is dat iets waar wij als links heel erg blij mee moeten zijn.
Ja, zeker als je het over solidariteit wil hebben, ja, dan hoort moraliteit er volgens mij gewoon heel erg bij.
Precies.
Dan wijst mijn plek in deze wereld in dat geheel en doe ik daarin het goede. Dat wil niet zeggen dat iedereen die in de marketing zit volgens mij het slechte doet. Maar elkaar af en toe bevragen op de vraag, doe je nog wel het goede? Dat lijkt me al helemaal gezond voor een democratie.
Ja.
Overigens dacht ik ook, volgens mij is dat boek ook helemaal niet geschreven voor alle mensen die daar nu columns over schrijven, maar voor die verloren ziel op de Zuidas die uit het raam staart en denkt, is dit alles? Daarvoor is het boek eigenlijk geschreven. Dus ik vond eigenlijk ook in de basis niks mis met zijn boodschap en waar die heen wil.
Ja. Dus je commentaar op alle critici zou zijn, lees een ander boek.
Ik ben benieuwd of Nicky blij is met onze ideeën over Bregman. Hebben we een beetje aan haar vraag voldaan?
Ik hoop het. Ja, ik denk het wel, toch?
Ja, we hoeven niet de hele aflevering nog te maken, toch? Over Rutger Bregman. Kunnen we wel een keertje uitnodigen als gast? Dat lijkt me wel interessant.
Ook leuk, ja. Als hij tijd heeft, hè, zo'n internationale ster. Maar wie weet, we gaan het gewoon zetten op de lijst.
Ja.
We hebben een hele lange lijst met potentiële gasten inmiddels. Als jullie daar nog suggesties over voor hebben, laat het vooral ook weten. Want dan zetten we ze erbij op de hele lange lijst.
Ja, maar geen Duitsstaligen als dat kan.
Nee, dit was te moeilijk. Ik heb ook echt al die flyers door Translate moeten halen om er überhaupt iets van te begrijpen. Tot zover het wetenschappelijk bureau.
Misschien een keer over de campagne in Vlaanderen dan, die natuurlijk nu ook volop gaande is voor de verkiezingen in juni.
Ja, het zijn juni natuurlijk in België verkiezingen. Dat gaat ook lekker hard momenteel, is ook hard tegen hard, waarbij heel rechts tegen extreem rechts ontvechten is. Dus dat is misschien ook wel interessant inderdaad, ja.
Ja, wie ik altijd nog heel graag ook in onze podcast zou willen is Peter Mertens van de PvdA. Dat is dan dus de SP in België, heel verwarrend.
Hij heeft echt al jaren die... dat is gek, hè, wat veel mensen hier niet weten, maar je hebt een kiesdrempel in België. Dat wil zeggen, als je geen 5% van de stemmen haalt, kom je per definitie nergens in het parlement. Niet in Vlaanderen, niet in Wallonië, niet op het federaal niveau. En toen hij bij de PvdA begon als voorzitter, dat is een andere rol dan de partijvoorzitter hier, dat is ook de politiek leider, zeg maar, de voorzitter, zaten zij altijd onder de kiesdrempel. En hij heeft hen er echt eigenhandig door echt... in fabrieken actie te gaan voeren en dergelijke. Echt op die industrie te richten, op die arbeider te richten, heeft hij eigenhandig PvdA gewoon nu heel duurzaam boven de kiesdrempel gezet. Dat heeft hij echt knap gedaan.
En ze peilen nu als vierde partij van Vlaanderen of zo. Hè?
Dat weet ik niet. Ja,
Maar leuk, interessant. Genoeg ideeën dus. Ik denk dat we moeten afronden, of niet? Ja. Nou, we hadden nog allemaal meer reacties, maar die doen we gewoon lekker. De volgende aflevering van Kletsende Klasse. Volgende week dus een aflevering met iemand van Deep Canvassing. Daar gaan we over doorpraten. Stuur je vragen in en help ons vooral door deze podcast ook te delen met je vrienden, familie, appgroepen. Wie je ook maar denkt dat je geïnteresseerd is in dit soort gesprekken, deel het. Dan bouwen we de beweging steeds verder op. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Doei.
Doeg. All you bad folks, you must go.